De naam van Jezus, volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is zijn majesteit, dwars door de dood werd hij verhoogd, Jezus regeert.
Laten we deze dienst, dit samen zijn, in stil gebed aan de Heer opdragen. Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. En heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we ook met elkaar een prachtig lied zingen uit dezelfde bundel 288. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Buig nu voor hem en aanbid hem. Zing Hosanna voor de Heer. Het lijkt me goed om dit lied twee keer te zingen. 288 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen. Heer, dank u wel dat we ook vandaag, vanavond in deze dienst hier bij elkaar gekomen zijn en mogen uitkijken naar de grote dingen die gaan gebeuren. Heer, we hebben gezien dat vanmorgen gij richt een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Heer, we weten dat er veel ogen op Israël gericht zijn. De ogen wie hen benauwen. Heer, het wordt voor Israël heel benauwd om zich heen. We zien op allerlei manieren dat de vijandschap toeneemt. De vijandschap zoals we de afgelopen week konden lezen uit Zuid-Afrika. Zo'n christelijk land dat zo ja, vernederend beslissingen neemt naar Israël toe. We zien dat de ogen van Iran op Israël gericht zijn. We zien dat de ogen van Europa op Israël gericht zijn, van de Arabische landen daaromheen. Maar Heer, Gij richt voor dat volk een dis aan. Heer, U zegent hen en U wilt hen beschermen. Het is Uw volk. En we danken U, Heer, dat we er ook vanavond over na mogen denken, dat als we deze dingen gaan zien, als Israël door alle landen gehaat zal worden, dan komt U terug, Heer Jezus. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. En zo willen we daar ook naar uitkijken. Heer Jezus, U komt straks, als U uw gemeente eerst opgenomen hebt, komt U straks met uw gemeente als koning terug, om met uw volk, over uw volk te heersen en uw koninkrijk uit te breiden over de hele wereld. Heer, dank U wel daarvoor. We hebben daarover kunnen lezen dat U op uw kleed geschreven hebt de naam Koning der Koningen en Heer der Heren. Heer Jezus, dank U wel dat U als koning overwonnen hebt. Dat U gezegd heeft, ik heb de wereld overwonnen. Dat U zei bij uw afscheid, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En eens zult U uw koningschap aanvaarden. Eens zult U de enige koning zijn hier op aarde en regeren over de hele wereld. Heer, we mogen daarnaar uitkijken. Mogen ze er nu al over verblijden. En we willen U bidden, Heer, wilt U ons zo vanavond ook een hele fijne avond geven? Wilt U uw dienstknecht zegenen, Heer, in het brengen van uw woord? En ons zo met elkaar een gezegend uur geven? Heer, dank U wel daarvoor. We willen U bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn, wegens ouderdom of wegens ziekte. We willen U bidden, Heer, wilt U uzelf in hun leven machtig openbaren als een heiland, als een heelmeester, als een vertrooster, als iemand die kracht kan geven om het vol te houden, als een raadsman, Heer, die ook weet wat goed is voor ons leven. Heer, dank U wel dat we U zo mogen kennen in elke situatie van ons leven. Heer, we kijken uit naar dat wat U ons vanavond wilt geven in dit uur. Dank U wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het is een heel mooi lied wat te maken heeft met het thema van vanavond. Vanavond willen we met elkaar stil gaan staan bij de 24e psalm. Ik zal er zo iets meer natuurlijk over vertellen. Maar het gaat daar allemaal over de intocht van de koning. Over zijn koningschap. Over dat wat er ook in de komende tijd gaat gebeuren. En dat heeft ook alles te maken met de overwinning die de Jezus behaald heeft op Golgotha. En daarom kunnen we met elkaar zingen lied 720 uit Johannes de Heer. Gouden harpen ruisen bij zijn ingang in heerlijkheid, maar straks ook bij zijn wederkomst op aarde. Lied 720 uit Johannes de Heer. Laten we Psalm 24 lezen. Psalm 24. Psalm 24 heeft 10 versen en we lezen ze alle 10. Er staat boven de intocht met de koning der ere. Het is zo mooi dat hier staat boven in mijn Bijbel met de koning der ere. Want als Jezus terugkomt, dan komen wij met hem terug. Zijn intocht is ook onze intocht. Tenminste, de gemeente die met hem terug zal komen. Dus ik vind het heel bijzonder dat degene die dit uitgegeven heeft, dat er toch wel boven gezet heeft. De intocht met de koning der ere. Van David, een psalm. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die erop wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart. Die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de Heren een zegen wegdragen. De gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen. Die uw aanschijn zoeken, dat is Jacob. Heft poorten uw hoofden omhoog. En verheft u gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere der Heerscharen. Hij is de koning der ere. Tot zover dit gedeelte. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we nog één lied zingen uit de bundel Opwekking, lied 604, waarin we opgeroepen worden om hem te prijzen en hem groot te maken. Eer en verheerlijk hem. Open je hart voor zijn aanwezigheid. Eer en gehoorzaam hem, want hij, de grote koning, heeft uiteindelijk de wereld in zijn hand. Lied 604. En terwijl we dat zingen en naar het voorspel luisteren, zal er de collecte gehouden worden. En de collecte, één rondgang vanavond voor het werk wat we mogen doen in de gemeente, is de eerste collecte. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen.
Thank you.
Hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Daar zie je vandaag op dit moment niet zoveel van. Er gebeurt heel wat in deze wereld waar God helemaal niets mee te maken heeft. Wat misschien wel ingegeven wordt door de vijand van God. Maar eens zal het moment aanbreken dat blijkt dat uiteindelijk hij het laatste woord heeft. Dat hij uiteindelijk alles in zijn handen heeft. Psalm 24. Het is bijzonder mooi en indrukwekkend om zo in de gemeente een aantal psalmen zo met u door te mogen nemen. Dit is al, ik denk de zesde psalm die we zo met elkaar eens doornemen. En er zijn eigenlijk zoveel mooie psalmen in de Bijbel. Met name de Messiaanse psalmen. Die gaat over de komst van Jezus. Dat wat de opdracht van de Messias is. Ook over zijn toekomst. Geweldig. Psalm 24. Er zijn eigenlijk drie psalmen die als een trio bij elkaar horen. En ook achter elkaar staan. Dat zijn psalm 22, psalm 23 en psalm 24. In psalm 22 staat het onderwerp centraal, het lijden van Jezus. En dat gaat eigenlijk in psalm 22 over de goede herder die zijn leven aflegt voor zijn schapen. Daar gaat hij. Eigenlijk psalm 22, psalm 23 en psalm 24 zijn alle drie herderspsalmen. Psalm 22 gaat over de goede herder die zijn leven aflegt. Psalm 23 gaat over de grote herder die er voor ons vandaag wil zijn. Die ons wil leiden, die ons wil zegenen, die ons het goede toelaat komen. De grote herder. En psalm 24 gaat over, en daar staat ook een vers over in de Petrusbrief, dan heeft Petrus het over de overste herder. De toekomstige herder, die zal komen om over deze wereld te gaan regeren, de koning. Psalm 24 gaat inderdaad over de Messias, Jezus als koning. Psalm 23 gaat over Jezus de Messias, de gezalfde, Jezus als priester. Die ons zegent, die ons bemiddelt tussen God en ons. En nou, zoals de Jezus ook nu vandaag zijn priesterdienst vervult in de hemel en ons ten goede voor God verschijnt als de herder, de priester. En psalm 22 gaat over de Messias als profeet. De profeet die bereid is om te sterven in Jeruzalem. Gaat het een profeet aan om buiten Jeruzalem te sterven? Dus de profeet in psalm 22, de priester in psalm 23, de koning in psalm 24. Nou, dat is al heel wat informatie wat ik u zo doorgeef. Maar het is zo mooi om dit trio van deze psalmen zo in een eenheid te mogen benaderen. Nou, als we kijken naar deze psalm 24, dan zijn er drie dingen waar deze psalm over gaat. In de eerste plaats gaat deze psalm, en waarschijnlijk heeft David deze psalm geschreven toen hij onderweg was met de ark van Obed-Edom. Daar stond de ark. En terwijl hij deze ark bracht naar de plaats Jeruzalem. En in deze tocht naar Jeruzalem, dat de ark in Jeruzalem gebracht werd, waarschijnlijk is deze psalm toen geschreven door David. Deze psalm wordt ook wel eens een hemelvaartspsalm genoemd. Waarin je ook kunt zien dat er Jezus ten hemel vaart en teruggaat naar zijn vader. En als derde wordt deze psalm ook vaak uitgelegd als een psalm over de wederkomst van Christus, waarin Christus zijn koningschap gaat aanvaarden. Dus je kunt op heel wat manieren naar deze psalm kijken. En wij zullen dat ook met name doen vanuit het laatste wat ik u genoemd heb, dat eens dat moment zal komen dat Jezus terug zal komen en de plaats in zal nemen die hem toe zal komen als de Messias koning. En nogmaals, wat ik u vanmorgen ook gezegd heb, deze psalmen was de liedbundel van het volk van Israël. En deze psalmen werden gezongen in de synagogen. Die werden gezongen in de tempel. Die werden beleden. En juist in deze psalmen kun je zo ontzettend veel troost vinden voor het volk van Israël. Zoals we ook vanmorgen gezien hebben. Hè, zoals we dat heel vaak op onszelf betrekken, maar ook op Israël betrokken kan worden. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Nou, hebben we vanmorgen gezien, dat heeft ook het volk van Israël meegemaakt. En zal het volk van Israël meemaken. Maar wat geweldig dat Israël dwars door de ellende heen altijd heeft mogen weten, God was erbij. En uiteindelijk leidt het tot dat Israël een zegen zal worden, een overvloeiende beker voor de hele wereld. Er staat letterlijk in de Bijbel dat Israël zal de hele wereld vullen met de vruchten vanuit Israël. Staat er letterlijk. Nou, dat zal straks ook gaan gebeuren. Dat is het einde van Psalm 23. Psalm 24. Twee weken geleden heb ik iets verteld over Psalm 8, O Heere, onze Heere. En toen heb ik verteld dat het eerste Heere anders geschreven werd dan het tweede Heere. En toen waren er een heleboel mensen die zeggen, ja, daar klopt helemaal niks van, want bij ons staat het helemaal niet zo in de Bijbel. Ik heb een paar mensen geprobeerd om het uit te leggen dat het wel klopt. En nou, laat ik het misschien nog een keer proberen. Als u kijkt, ja, laten we dan even één keer kijken in Psalm 8. En toen heb ik u verteld dat daar twee verschillende namen staan voor de God van Israël. Als je kijkt in Psalm 8, vers 2, en dat komt ook in vers 6, hoofdstuk 16 voor, Psalm 16, maar nog één keertje. Daar staat in vers 2, O Heere. En in mijn Bijbel, en ook in uw Bijbel, staat het woordje Heere met 4 hoofdletters geschreven. De ene hoofdletter is wel wat groter dan de andere hoofdletters, maar het zijn allemaal hoofdletters. Ja, toch? Oké, zijn we het eens? 4 hoofdletters. Maar als u bij de tweede Heere kijkt, onze Heere, dan begint het met 1 grote hoofdletter en dan 3 schrijfletters. Ja? Oké, zijn we het over eens? Nou, ik heb u toen verteld dat het eerste Heere is Yahweh, dat is de God van Israël, en het tweede Heere is Adonai, meester. Ja? Oké. Nou, dan gaan we weer naar Psalm 24, want daar hebben we het weer. Daar staat in hoofdstuk 24, Psalm 24, daar staat des Heeren met allemaal hoofdletters. En als daar staat, dan betekent dat Yahweh. Yahweh. En Yahweh is de naam van de verbondsgod Israël. Het gaat hier om de verbondsgod met Israël. God die een verbond gesloten heeft met Israël. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Om die God gaat het. En dan zeggen we misschien, ja, maar je hebt Allah ook nog. En je hebt Boeddha ook nog. En je hebt de duizenden goden van het hindoeïsme ook nog. Wie zegt nou dat de God van Israël de enige God is? Ik vind het eigenlijk zo mooi dat hier staat, des Heeren, de God van Israël, Yahweh, daar staat van Yahweh is het land Israël. Nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob, Yahweh, is niet alleen de God van Israël, maar wat staat er? De God van Israël is de, ja, het klinkt misschien een beetje gek als ik dat zeg, maar is de wereldgod, is de God van de hele wereld, is de God van de hele aarde, is de God, wat staat er, van al de volheid van deze wereld, alles wat er op deze wereld is, heeft zijn bestaan in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom is het zo mooi om dat onderscheid ook te weten. Hier wordt gesproken over de God van Israël. Niet zomaar over een God. Over Yahweh. De verbondsgod van Israël. Deze wereld is zijn eigendom. Er staat zelfs, misschien kent u die tekst wel in Johannes 1, vers 11. Daar staat, hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. dat eerste, hij kwam tot het zijnde, betekent heel veel, hij kwam tot deze schepping. Tot zijn eigen maaksel. Hij kwam naar zijn eigen schepping. En de zijnen, dat betekent zijn eigen volk, heeft hem verworpen. En dat is de komst van Christus. De schepper kwam naar zijn schepping. En ze hebben hem verworpen. Nou, hier staat heel duidelijk dat deze aarde, deze wereld en alles wat te zien is op deze wereld, er staat, er is, dankzij de God van Israël. Het is van de Heer. En eens zal het moment komen dat de God van Israël, Yahweh, terug zal komen en zijn eigendom weer in bezit zal nemen. Maar wanneer kan dat pas gaan gebeuren? Wanneer gaat de Heer dat doen? Nou, u weet waarschijnlijk wel, toen God deze wereld schiep, heeft hij de mens geschapen om over deze wereld te heersen. En zolang wij als mensen nog niet klaar zijn om over de schepping van God te heersen, kan God zijn bezit nog niet in bezit nemen. En hij kan het nog niet aan ons toevertrouwen. Het gaat pas gebeuren als de gemeente van Jezus Christus in volheid, in volmaaktheid, met hem terug zal komen. En dan staat er, en dan zal hij het koningschap over deze hele wereld toevertrouwen aan ons, aan de verloste gemeente. Dat gaat dan gebeuren. Dus daar wacht de Heer op. Vandaag nog niet, maar straks, heel binnenkort. Met hem mogen we regeren. Nou, en dit is de inleiding tot deze psalm. En dan komt de vraag, drie keer trouwens. Ik heb dat heel even onderstreept. In het derde vers staat, wie mag? In het achtste vers staat, wie is toch? In het tiende vers staat weer, wie is toch? Drie keer de vraag, wie? 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 Je zou bijna kunnen zeggen, www. Ja, ja. Wie? Wie, oh wie? Nou, wie valt deze eer te beurt? Wie mag deze wereld in bezit nemen? Nou, er staat, wie mag de berg des Heren beklimmen? Over welke berg gaat het dan? Wie mag de berg des Heren beklimmen? Er is maar één berg die zo genoemd wordt in de Bijbel. Dat is niet het gebergte Gods, want het gebergte Gods ligt in de Sinaï-woestijn. Dat is de Horeb. Dat is vlakbij Egypte. Maar er is maar één berg in de hele wereld die genoemd wordt de berg des Heren. Laten we even iets lezen over die berg des Heren. Twee teksten in Genesis 22. In Genesis 22, daar hebben we, u kent de geschiedenis wel, Abraham die zijn zoon Isaac offert. En dat gebeurde op het gebergte Moria. Precies dezelfde berg als waar Salomo ruim 1000 jaar later de tempel opgebouwd heeft. En dan staat er in vers 14 van Genesis 22, als God dan zorgt dat er een brandoffer is in plaats van Isaac, een ram, en in plaats van Isaac daar geslacht wordt en geofferd wordt, dan staat er in vers 14, en Abraham noemde de plaats, de Heere zal erin voorzien, waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Op de berg des Heren werd erin voorzien dat er een offer gebracht werd, waar Christus later als het lam aan het kruis stierf. Waar Isaac toen een prachtig voorbeeld van was, die ook het hout droeg en als de enige beloofde zoon van Abraham daar stierf. Als het ware stierf. Maar hier staat op de berg des Heren zal erin voorzien. Daar werd voorzien in een offer. Maar op de berg des Heren zal de Heren ook voorzien in een koning. En ook daar zal de Heer zijn koninkrijk op zich nemen. Dat staat ook net na de psalmen. Kunt het in Jesaja 2 vinden. En daar gaat het over de toekomst. In Jesaja 2. En daarom is het zo mooi dat die Bijbel zo'n eenheid vormt. Of het nu hebben over Abraham die zijn zoon offert op de berg des Heren. Of het gaan hebben over de toekomst in Jesaja 2. Waar staat in het tweede en het derde vers. Jesaja 2, het tweede en het derde vers. En het zal geschieden. In het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan naar, welke berg? De berg des Heren. Naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. Alle volkeren. Wat hebben we net gelezen? De God van Jacob, de God van Abraham, de God van Isaac. Yahweh is de God van de hele wereld. Geen andere God. Alleen die God. En iedereen van de hele wereld zal optrekken naar die berg. De berg des Heren. Nou, wie mag die berg dan beklimmen? Wie mag staan op die berg? Wie komt de eer toe om die positie in te nemen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Het is niet alleen die berg, maar het gaat ook om zijn heilige steden. Het gaat om zijn woonplaats. En eens en heel binnenkort zal er ook op die berg des Heren de tempel verrijzen. De tempel van de Heer. En vanuit die tempel zal hij als koning, priester regeren over de hele wereld. Wie mag die berg beklimmen? Voordat de Heer deze berg beklimt, zal er eerst iemand anders deze berg beklimmen. De Bijbel zegt, je hoeft het niet op te slaan, maar in Matteüs 24 staat dat de mens der wetteloosheid, de gruwel der verwoesting, zal op de plaats staan in het heiligdom. De antichrist. De antichrist zal eerst deze plaats beklimmen. De antichrist zal, en de antichrist weet het maar al te goed, als je de wereld wil beheersen, dan moet je het in Jeruzalem doen. Vandaar dat er ook staat dat de antichrist zal, de gruwel der verwoesting zal staan op de heilige plaats. Wie zal de berg des Heren beklimmen? Voordat Christus dat doet, zal er eerst een antichrist zijn die deze berg zal beklimmen. En deze antichrist, en we zien heel duidelijk, we hebben een tijdje geleden, hebben daar een aantal avonden, diensten over gehouden, over de antichrist, over de komst van de antichrist, over de geest van de antichrist, over het werk van de antichrist, over de verleiding van de antichrist, over de ondergang van de antichrist. We hebben daar heel veel toen over gehoord en ik hoop dat er nog ietsjes bij u is blijven hangen, anders moet ik misschien nog eens een keer gaan doen. Maar dit is zo belangrijk dat we weten dat we vandaag in de tijd de voorbereiding van de antichrist leven. Er is nog nooit, broeders en zusters, nog nooit zo'n roep geweest in Europa naar een sterke man die de oplossing aanbiedt. Er is nog nooit een roep geweest naar een sterke wereldleider. Er is nog nooit zo'n hang geweest, en ook begin oktober zullen we dat weer gaan ontdekken in het Malieveld in Den Haag, zo'n enorme hang naar eenheid onder christenen. En dan gaat het niet meer over één in Christus, maar één in organisatie, één in getuigenis, één in, ja. En dan gaat het inderdaad ook over eenheid tussen evangelische christenen, met rooms-katholieke christenen en zelfs helemaal andersdenkenden. U moet het zoeklicht maar eens lezen, daar wordt de komende keer heel wat over geschreven. Het is de geest van de antichrist die kerk en samenleving en regering en economie, alles wil brengen onder dat ene, onder die ene machtige man. Wie zal de berg beklimmen? Wie mag dat doen? Wie heeft recht om te staan, te regeren vanuit zijn heilige steden? Nou, dan staan er drie voorwaarden. En moeten we maar eens kijken op wie deze drie voorwaarden van toepassing zijn. In de eerste plaats staat er, in vers 4, die rein is van handen. Het tweede, in vers 4, die zuiver is van hart. En ten derde, die zijn ziel niet richt op valsheid, noch bedriegelijk zweert. Ik heb het eigenlijk zomaar samengevat. Je moet zonder schuld zijn, rein van handen, in je doen en laten. Je moet puur zijn in je hart. En ten derde, zonder bedrog. Nou, als wij vandaag de kies... je kunt je voor laten liggen, lichten... op welke partij moet je kiezen? Ik zal het u heel eerlijk vertellen. Ik geef u geen stemadvies, helemaal niet. Mag ik ook niet doen. Dan word ik op het matje geroepen door de broeders hiervoor. Helemaal niet. Doen we niet. We zijn ook geen politieke partij. Maar ik wil u wel vertellen, het wordt de laatste tijd steeds moeilijker voor mij. Op welke partij ik nou nog moet kiezen, ik vind het steeds moeilijker worden. Kunnen we als christen nog überhaupt aan politiek meedoen? Is dit de wereld? Ja, in de Bijbel staat dat we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Maar ja, goed, als je niet stemt, dan wordt je stem weer misschien ergens anders bij opgeteld, waarvan je zegt, nou, dat wil ik helemaal niet. Het is heel moeilijk. En weet je, als je die debatten volgt, die Nederland willen gaan regeren, ontmoet je dan mensen die rein zijn van handen? Ontmoet je dan mensen die een zuiver hart hebben? Ontmoet je dan mensen die zonder bedrog zijn? Och, wat een bedrog. Wat worden mensen voorgelogen? Wat roepen mensen ineens om maar stemmen te krijgen? En als ze dan eenmaal moeten regeren, dan weten ze niet meer hoe het moet. Als je kijkt naar de running man en alles wat er in Amerika gebeurt. Hoe ze elkaar de pan uitvegen met elkaar. Dan denk je van, zijn dat dan de mannen die de berg des Heren moeten gaan beklimmen? Weet je, er is maar één. Eén die waarvan gezegd werd, ik vind geen schuld in hem. Er is maar één die rein is van handen. Handen die wel doorboord werden. Maar dat waren alleen maar de handen van Jezus. Dat waren de enige reine handen die hier op aarde ooit geleefd hebben. Er was maar één die volkomen zuiver van hart was. Die zich helemaal zonder zonde bewaard heeft in deze wereld. En dat was Jezus. Er was er maar één waarvan Petrus Jesaja aanhaalt die zegt, in hem werd geen bedrog gevonden. In zijn mond was geen bedrog. Ik vind het zo mooi dat deze Psalm 24 zonder namen de ene aanwijst. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Er is er maar één die dat kan. En dat is Jezus. En hij zal straks komen om te regeren hier op deze wereld. En dat niet alleen. Maar wat is het geweldig om te mogen weten uit de brieven van Paulus, dat wij in Christus reine handen hebben. Een zuiver hart gekregen hebben. En dat wij in Christus zonder bedrog zijn. Want in Christus zal de gemeente straks vlekkeloos, rimpeloos, smetteloos, volkomen zonder zonde aan God getoond worden. Kunt u zich dat voorstellen? Dat niet alleen Christus, maar wij met Christus deze berg mogen beklimmen. En met Christus mogen heersen. Wat een geweldig iets is dat. Wat een gezegend koningschap. Want die zal van God zijn zegen krijgen. Ik vind het zo mooi dat het hier staat in vers 5. Die zal van de Heere een zegen wegdragen. Zoals de koningen gezegend werden, de koningen gezalfd werden, zo zal deze koning rechtstreeks door God gezegend worden. Wat heeft Israël toch een prachtige tijd gehad over onder het gezegende koningschap van David. Onder het gezegende koningschap van Salomo. Wat heeft God dat volk gezegend omdat God eerst David zegende en Salomo gezegend heeft. En wat een geweldige zegen zal er verspreid worden als Jezus koning der koningen zal zijn en Heer der heren. Maar niet alleen de gemeente. Want er wordt nog iets anders gezegd. In vers 6 daar staat, dat is het geslacht van wie naar hem vragen, die uw aanschijn zoeken. En waar hebben we het dan over? Dat is Jacob. Oh, wat geweldig. Niet alleen de gemeente met Christus, maar ook Jacob. Ook Israël, die zal delen in dat moment dat hij op de berg des Heren zal zijn. En vanuit het midden van het volk van Israël over de wereld zal gaan regeren. Als je kijkt naar het begin van Handelingen, dan wordt Israël gezien als het verkeerde geslacht. Als een krom en verdraaid geslacht. Als een geslacht waarvan Peter zegt, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Maar hier wordt iets anders gezegd. Dit is het geslacht van wie naar hem vragen. Mensen, er komt een moment dat Israël zal vragen naar Jezus. Dat Israël zal vragen naar de Messias. Dat Israël zal verlangen naar een ontmoeting van de Messias. Zoals Jacob dat ook meegemaakt heeft toen hij inderdaad in het dal van diepe duisternis terechtkwam. En toen ervaren had, de Heer is erbij. En toen geroepen heeft, ik laat u niet meer gaan, tenzij gij mij zegent. Dat gaat gebeuren met Israël. Israël die zal roepen en ja, weet je, er staat die uw aanschijn zoeken. Degene die zich wat verdiepen in Israël en met name ook bezig zijn met, ja, met het bereiken van Joden, met het evangelie. Mensen die ja, betrokken zijn bij de situatie van Israël, die merken steeds meer dat er een toenemend zoeken is naar het aangezicht van God. Er is een beweging gaande in Israël. Dat is geweldig om dat te mogen zien. Dan het tweede stukje van deze psalm. En het tweede stukje van deze psalm bestaat uit twee coupletjes die nogal veel op elkaar lijken. Heft poorten uw hoofden omhoog. En verheft u gij al oude ingangen, opdat de koning der ere ingaat. Over welke poorten gaat het dan? Over welke stad gaat het dan? Mensen, ik kan niet aan de gedachte ontkomen dat het hier om Jeruzalem gaat. De aloude poorten. De aloude poorten van Jeruzalem. En dan vraag je inderdaad af, en het is zo mooi zoals David dat poëtisch daar zo neerzet. David die wist hoe groot dat God was. Als je Psalm 8 leest, de grootheid van God. Nou, we lazen gisteren een stukje uit Max Lucado, een dagboekje over de enorme afstanden die er zijn van hier naar planeten. Duizenden lichtjaren. Nou, dat zijn afstanden die wij helemaal niet kunnen bevatten. En dat het bekend is dat er zoveel sterren en planeten zijn die zeker vergelijkbaar zijn, het aantal, met de korreltjes zand aan alle stranden van deze hele wereld. Kunt u dan nog begrijpen hoeveel sterren dat er zijn? Een handvol zand. Hoeveel korreltjes zitten daarin? En dan alle zandstranden van de hele wereld, zoveel sterren zijn er. Nou, die God is zo groot. En Salomo die zegt het dan wel, als hij dat huis bouwt voor de God van Israël, dan zegt Salomo, hoe kan dit huis u ooit bevatten? Hoe zou deze God door de poort naar binnen kunnen komen? Dat is al onmogelijk. Vandaar dat de psalmist eigenlijk zegt, heft poorten uw hoofden omhoog, opdat de koning der ere, Dat is heel, heel interessant. De koning der ere, dat is de enige keer in de hele Bijbel dat u deze uitdrukking hier tegenkomt. Verder vindt u deze uitdrukking nergens meer. De koning der ere. Opdat de koning der ere binnengaat. Wat een prachtige titel. Heft poorten uw hoofd omhoog. Kunt u zich voorstellen dat er een moment in je leven kwam dat je heel eenvoudig de deur van je hart mocht openen en dat hij binnenkwam? Daar word je toch wel een beetje stil van, hè? De koning der ere. De koning die, ja, die straks over deze wereld zal regeren. De koning der ere. Hij komt binnen. Ik weet niet of je die geschiedenis kent. Keizer Wilhelm II van het Duitse Keizerrijk. Die bezocht eens met heel veel heerlijkheid en majesteit Jeruzalem. En Jeruzalem werd toen beheerd door het Ottomaanse Rijk. En de Ottomaanse leiders die wisten dat keizer Wilhelm kwam. En die dachten, ja, keizer Wilhelm die kan niet zomaar door die Jaffa-poort binnenkomen. Want dat was eigenlijk de poort waardoor de regeringsleiders binnenkwamen. Ze kwamen vanuit Haifa, vanuit Jaffo, vanuit zee, kwamen ze zo over land naar de Jaffa-poort. En toen hebben de Ottomaanse leiders een heel gat in de muur gemaakt naast de Jaffa-poort om het zo groot te maken dat keizer Wilhelm met al zijn heerlijkheid, met al zijn paarden, met al zijn koetsen zomaar door kon rijden de stad binnen. En dat kon niet door het kleine Jaffa-poortje. Nou, wat hier gebeurde voor keizer Wilhelm en dat gebeurde in 1898... Dat gaat gebeuren straks als Jezus terugkomt. Maar dan niet van die kant. De koning der ere komt van de andere kant. Niet van het westen, maar vanuit het oosten. Vanuit het oosten, daar komt de Heer vandaan. Daar is de Heer ook weggegaan. Er staat ook letterlijk in Jesaja dat de heerlijkheid des Heer, de aanwezigheid van God, Israël, Jeruzalem verliet naar het oosten toe. Naar de Olijfberg. En daar komt de heerlijkheid ook weer terug. Een vooraf aankondiging was bij de intocht in Jeruzalem. Toen Jezus met een ezelsveulen daar binnenkwam. Maar het is eigenlijk maar een aankondiging van wat straks gaat gebeuren. Misschien is het goed om over die poort iets te lezen in Ezechiël. Ezechiël 44. In Ezechiël 44, of ik begin eigenlijk bij vers 4, hoofdstuk 44, Ezechiël 44, vers 1 en 2. En het is altijd weer treffend dat wanneer je in Jeruzalem bent, je staat op de Olijfberg en je kijkt over de stad heen, dan zie je altijd maar weer die poort is dichtgemetseld. Je ziet de contouren van de poort wel, maar hij is dichtgemetseld. Dat hebben de Mohammedanen gedaan. Die kenden natuurlijk ook de geschiedenis. Die kenden natuurlijk ook de profetieën. En die wisten dat de Messias van Israël zal straks door die poort binnenrijden. Dat moeten we gaan verhinderen. We metselen die poort dicht, dan zal het niet gebeuren. En om er zeker van te zijn, gaan we ook nog een begraafplaats voor die poort maken. Daar kan de koning nooit overheen lopen, want dan verontreinigt hij zichzelf. Dus een dubbele zekerheid, er komt niemand in die poort. Nou, wat staat er in Ezechiël 44, vers 1 en 2? Toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom, die op het oosten uitzag. Deze was gesloten. Dat is de oostpoort, de Golden Gate. En de Heere zeide tot mij, deze poort zal gesloten blijven. Zij zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan. Want de Heere, de God van Israël is daardoor binnengegaan, daarom moet zij gesloten blijven. Wat die Mohammedanen nooit geweten hebben, die islamieten, dat is dat zij letterlijk Gods woord hierin vervuld hebben. De poort moet gesloten blijven. Maar wat staat er in 43, Ezechiël 43, vers 1? Daar staat: toen leidde hij mij naar de poort. Het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als een gedruis van vele wateren. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Het gezicht dat ik zag was het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik viel op mijn aangezicht en de heerlijkheid des Heeren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Hij komt straks door die poort die nu nog gesloten is, maar dan als het ware openbreekt als de Messias terugkomt. De eerste vraag, vers 3, wie mag de berg des Heeren beklimmen? Nou, we zijn het erover eens. Er is er maar één die daarvoor in aanmerking komt. Dat is de Heer zelf. De tweede vraag, in vers 8, wie is hij toch? De koning der eren. En weet je dan, ja, ik heb u 2 weken geleden verteld dat er 700 verschillende namen van God in de Bijbel staan. En hier staan inderdaad een paar namen. Wie is die God? Wie is die koning der eren? En we zullen ze maar gewoon in het Nederlands noemen. Yahweh, sterk en geweldig. Dat is een naam van de God van Israël. Ik zal het niet in het Hebreeuws noemen. Daar wordt dan één woord voor gebruikt. Die naam wordt hier genoemd. De tweede, Yahweh, geweldig in de strijd. De derde naam die genoemd wordt, aan het einde van vers 10, Yahweh, der heerscharen. Er staat letterlijk Yahweh Zebaoth, de Heere der heerscharen. Hij is de koning der eren. Wat geweldig dat deze koning de eer te beurt valt om Jeruzalem binnen te rijden. Om te gaan staan in zijn heilige steden. En koning over Israël? Nee, over de hele wereld te worden. Mensen, we mogen eruit kijken. En dat gaat ook heel binnenkort gebeuren. Laten we uitkijken naar de komst van Christus. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, voor de Messiaanse psalmen, waar we zoveel van kunnen leren. Waarin we in psalm 23, de profeet die bereid was om in Jeruzalem te sterven. De priester die ons zo zegent en ja, ons bemiddelt in onze relatie met God. En ons zalft met olie. Onze beker doet overvloeien, maar ook de koning die straks zal komen. Heer, wat bent u een geweldige Messias. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw trouw. Zoals we elke dienst beginnen, u die de schepper bent van hemel en aarde, laat het werk van uw handen niet varen. Eens komt u tot uw doel. En dan bent u de koning der eren en niemand anders die de berg des Heren mag beklimmen. En wat een geweldig voorrecht dat uw gemeente dat met u mag doen, omdat wij in Christus volkomen geheiligd zijn. En dat ook in Christus deze wereld, deze schepping ons opnieuw ons toevertrouwd wordt. Zoals u dat bij de eerste mens wilde, dat wij over uw schepping mogen heersen. Heer, wat een geweldig perspectief vinden we in uw woord. Wat is uw woord toch bijzonder? En wat is toch jammer dat heel veel mensen uw woord niet kennen, geen aandacht schenken aan uw woord. Ook christenen die uw woord zo slecht kennen. Heer, dank u wel dat uw woord niet alleen maar een stukje theorie is, maar dat uw woord ook leven is voor ons. En dat we in uw woord u steeds beter mogen leren kennen. En Heer, dan krijgen we te maken de komende tijd met mensen die onze keuze vragen, die vragen of wij op hem of haar willen stemmen. Heer, dan weten we, het zijn niet mensen met reine handen. Het zijn niet mensen met een zuiver hart. Het zijn niet mensen die zonder bedrog spreken. Heer, wat is er veel bedrog in deze wereld. Maar wij kijken uit, Heer Jezus, naar uw komst. En we danken u, Heer, dat eens dat moment ook in ons leven mocht plaatsvinden, dat u als de grote overwinnaar, de koning der ere, een plekje kreeg in ons leven. Heer, laat het zo zijn dat u uw koningschap, uw heerschappij, uw majesteit ook door ons leven al nu al kunt openbaren. Maar we mogen uitkijken dat u het ook straks gaat doen. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. Uw volk dat uw aanschijn zoekt, dat is Jacob. Heer, we willen u danken dat voor vele mensen die een warm hart hebben voor uw volk, die bidden voor uw volk. We weten, Heer, dat er nog hele donkere, duistere momenten voor uw volk aan zullen breken. Maar ook dan mogen we weten, u bent bij hen. En u zult uiteindelijk hun hoofd salven met olie en hen tot een overvloeiende beker maken. Heer, zo willen we ook vanavond bidden voor uw volk. Heer, wilt u uw volk alstublieft bewaren in deze hele moeilijke tijd. En ook hen die mensen uit dat volk willen bereiken met het woord, met het evangelie. Heer, geef hen de wijsheid en de kracht om in liefde onze broeders daar ook te winnen voor u. Heer, dank u wel voor het werk wat u daar doet. En wij kijken uit, Heer, naar de toekomst. Heer Jezus, we kunnen alleen maar zeggen, kom alstublieft terug. Maranatha, kom Heer Jezus. En maak ons klaar om u te ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. Ja, dat is een heel mooi lied. Ja, een van de lievelingsliederen die je met op zo'n avond eigenlijk altijd wel kunt zingen. Lied 254. Het gaat over Jeruzalem. Jeruzalem, o eeuwige gouden stad, stad van het licht, waar iedereen op wacht. 254, 1, 2 en 3, het derde met elkaar. Ja, misschien kunnen we het zo mogelijk staande zingen. En dan na het derde couplet de zegenbede en dan het vierde couplet van 254.
Thank you.
Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarover de Bijbel spreekt dat Jezus zal komen en we hem gelijk mogen zijn. En het moment dat Jezus zal terugkeren en wij met hem. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.